Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dat verklaart ook Johnny van het Schip, die eigenlijk overal altijd een man minder heeft.
Nou ja.
Gisteren zelfs twee man minder.
Eerlijk gezegd.
Hij zal het niet bewust creëren, een man minder situatie.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is tweede paasdag. En dit is aflevering 160 alweer van de Hartgras podcast. Wessel Penning, Frans Tormeze, Thomas Heerman van Vos. Welkom. Waar zullen we mee beginnen? Eerste paasdag. Is er nog iemand die verplicht is eitjes uit te strooien voor Kroos? Kijk even naar Wessel Penning.
Nee, niet aan gedacht. Het is tweede paasdag, hè, trouwens.
Heb ik eerste gezegd?
Ja.
Dat is de eerste fout dan. Het zal niet de laatste zijn. Maar heb je op eerste paasdag nog eitjes gestrooid?
Nee, ook niet aan gedacht,
ja,
eerlijk gezegd.
Kereltjes van 2 en 4?
Ja, er was 1 ziek. Dus misschien scheelde dat. Dus nee, het was eigenlijk gewoon een mooie voetbalzondag. Ja. Eigenlijk.
Nou, dan zullen we meteen beginnen. 2-0 achter. Jij was in de Kuip, neem ik aan. En toen kwam het toch nog goed.
Ja. Nou, waarom dit wel leuk was... Rotterdammers kunnen heel erg zeuren en klagen. Dus er wordt de laatste tijd best wel een beetje gemopperd over dat verzorgde opbouwen van Feyenoord. En men mist een beetje de ouderwetse stijl van strijd en af en toe een lekkere lange bal. Ja. Nou, die lange bal die is uit het voetbal aan het verdwijnen en terecht, want de lange bal ben je meestal gelijk kwijt.
Maar nou, gisteren... bij Almere City wordt hij nog gehanteerd.
Oh ja, maar dat is Alex Pastoor, ja. Maar gisteren kwam Feyenoord met 2-0 achter, wat we ook niet meer gewend zijn om mee te maken. En toen moest het dus een beetje gaan stormen. En dat was wel weer fijn, ouderwets Feyenoord, moet ik zeggen. Publiek gemotiveerder dan de afgelopen maanden misschien wel, omdat de competitie al beslist leek en lijkt. Maar dat was echt zo'n heerlijke, bevredigende voetbalmiddag. 2-0 achter, 4-2 winnen. Best wel spannend. Best wel goede spelers bij de tegenstander.
Hou dit vast. Ik ga even naar de schrijvers in dit gezelschap. Voordat ik over het boekenbal begin, wil ik toch ook altijd graag weten hoe dat was. Maar daar komen we later nog op terug. Maar hoe duiden jullie die hang, Thomas, van Feyenoord supporters naar wat oud en niet goed was? Het gaat nu stukken beter. En dan toch die hang naar oude tijden.
Ja, ik heb 1 keer slechts op de tribune van de Kuip gezeten. Dat was de bekerfinale van vorig jaar. Dus toen heb ik van die hang niets meegekregen. Alleen van de nasleep van het legioen. ik denk dat het toch ook te maken... Het is soms... Feyenoord gisteren was een hele leuke wedstrijd. Soms wel gewoon een beetje saai. Hoe eenduidig en eentonig het voetbal... En dat bedoel ik niet alleen van Feyenoord, wordt. En ik denk dat die hang erin zit. Natuurlijk hangt voetbal heel erg samen met romantiseren, met rituelen, met voortleven van tradities. Maar ook met... Je gaat natuurlijk naar een stadion om vermaakt te worden. En dat wordt er soms wel een beetje uitgeslagen. Ik denk dat dat heel erg doorwerkt. Maar ja, gisteren is het nou eigenlijk een slecht voorbeeld, want... Er werden om te beginnen, of misschien om mee te eindigen, 2 prachtige goals gemaakt door Feyenoord. Ik dacht wel eerlijk gezegd, ze hadden ook met 10 man moeten staan. Na 34 minuten bij die penalty. Maar het was een hele leuke wedstrijd. Maar ik heb wel vaak Ook bijvoorbeeld bij City gisteren, dat ik dan zat te kijken, die 0-0 wedstrijd.
Nou, steriel, hè?
Het is, ja, het is echt wel, ja, een beetje dood.
Guardiola heeft dat natuurlijk wel, ik weet, Herman, volgens ook onze gast vaak in de podcast, of soms eigenlijk, die is eigenlijk een Barcelonees, maar die kreeg eigenlijk een hekel aan het Barcelona-voetbal, omdat het zo, nou ja, zo makkelijk was en echt zonder strijd en zonder duels en tiki-taka en het gaat maar rond en kan nog uren doorgaan.
Dat is wel een interessante. Dus zou er ergens een soort kookpunt bereikt worden, een eindpunt aan de, nou ja, de perfectie is bereikt, waardoor wij eigenlijk geeuwend op de tribune zitten?
Nee, het heeft te maken met, je hebt altijd een concurrent nodig. Als je kijkt, Messi heeft Ronaldo nodig, Liverpool heeft City nodig, City-Liverpool. En nu komt Arsenal er zelfs nog bij en dat maakt het leuk. Kijk, Paris Saint-Germain, daar is niks aan natuurlijk. Dat is altijd Paris Saint-Germain. En die kopen, als ze een keer slechter spelen, dan kopen ze alle spelers bij de concurrentie op. En het is natuurlijk strijd, het is natuurlijk toch het beginsel van, het is een wedstrijd, er zit het woord strijd in. Dus ja, zonder strijd is er niks aan, dan kun je net zo goed. In de arena heb je altijd zo'n jongetje wat de bal 2384 keer hoog houdt en dan als een kraag wordt getrokken omdat de wedstrijd weer begint.
Wat hoop jij dan? Dat hij hem hoog blijft houden? Of denk je van het is goed voor zo'n jongetje, die moet niet te veel meezitten?
Dat hij een beetje verkeerd op zijn schoen komt. Ja, dat hoop ik altijd wel heel erg.
Ja, ja, ja.
Maar ik kon hem zelf maar 4 keer hoog houden.
Dat is het ook natuurlijk. Ja.
Maar over wat je zegt vind ik wel een goeie, over dat kookpunt. Want misschien is het voetbal nu inderdaad zo langzamerhand volledig perfectioneerd.
Ja.
Kijk, die opbouw bijvoorbeeld, die begint nu dus niet in de 16. Nee, die begint in het 5-meter gebied nu. Hè? Ja. Dus, en iedereen doet dat inmiddels. Tenminste, iedereen met als ik Schutalo was, zou ik het niet doen. Maar in ieder geval, dat gebeurt zoveel. En als je gisteren ook zag, Arsenal, Manchester City, ja, steriel, maar verdedigers zijn tegenwoordig ook zo goed en kunnen zo goed voetballen. Een bal even lekker voorgeven. Ja, die wordt altijd weggekopt bijna.
Maar het zijn gruwelijk ingestudeerde patronen, hè?
Ja, maar ook gruwelijk fitte, bekwame spelers allemaal.
Dat zeg ik. Ik was ooit bij in Kiev in 88.
Ja.
En daar zag ik op de Commodore computers hoe Dynamo Kiev zich met professor Zelensov, hoe die zijn spelers voorbereidde met allerlei patronen die jongens moesten instuderen en die moesten ze ook uitvoeren op de trainingen. En daar is ze ongeveer dan begonnen, denk ik. Het machinale. De
ja,
weg naar de perfectie.
Dat vond ik ook lekker, want het had ook met de Sovjet-Unie te maken. Dus dat klopte nog helemaal.
Ja.
Nou ja, was op zich wel aardig, want dit ontstond in Oekraïne. En daar hadden ze een teringhekel toen al aan de Russen. En de Russen baalden ervan dat Oekraïne het voor het zeggen had. Hè, in het, want ik weet niet of je het nog herinnert, maar in 88 werd het Russische volkslied natuurlijk gespeeld. Maar dat elftal bestond volgens mij uit 9 Oekraïners.
Ja,
en Lobanovsky was ook een Oekraïner.
Ja.
En daar wist ik van, in vertrouwen toen. Maar
ik wist van niks. Want ik dacht, het zijn gewoon Hamer en Sikkel.
Nee joh, maar dat lag een gevoelig man in Moskou. Dat daar gewoon Oekraïners een beetje voor de Sovjet-Unie aan het spelen waren.
Ja. Ja.
Maar daar begon dus die hang naar perfectie. En ik weet nog wel dat in een interview zei Lobanovsky ook van een ploeg die minder dan 16% of 17% balverlies leidt, die is onverslaanbaar. En dat had hij allemaal laten berekenen.
Nou, vorige week zat dus bij Rondo. En ik zeg echt, als je dat niet gekeken hebt vorige week maandagavond.
Ik heb gekeken.
Zat Arne Slot.
Vond ik heel goed.
Met Gullit, Van Basten en Van der Vaart. Nou, Van der Vaart, die hoorde je na 8 minuten niet meer. Want het werd hem te ingewikkeld. Maar dat was een masterclass van Slot over hoe tegenwoordige coaches naar voetbal kijken. Ja, dat was.
Ja, dit was old school tegen nieuwe school, hè?
En toen gooide Gullit er nog wat in. Maar ja, dat is voetbal, hè? Dus je weet nooit. En de Italianen, die komt altijd met dat, hè? Van de strijd van de Italianen. Maar Slot, het was de hoogleraar tegenover. Ja, de jongens van de MAVO.
Af en toe, had hij een soort sympathieke meewarigheid.
Juist.
Hij kon ten opzichte niet van. Hij wilde die generatie natuurlijk totaal niet afvallen.
Maar hij kon het ook niet verbergen, de meewarigheid. Het was het moderne voetbal. Ja. En daar kun je wel van alles van vinden. Maar kijk, want het slotspel, hè, dus je hebt het over patronen. Het slotspel is gebaseerd op ergens op het veld een 3-2 situatie of een 2-1 situatie creëren. Ja. Dus zo zitten die spelers die hele wedstrijd te denken. Oké, deze kant dus niet, dan moeten we daarheen. Dus of eerst daarheen en dan terug daarheen. Helemaal. En Cuxu speelde op een gegeven moment aan het begin van dit seizoen met Benfica tegen Feyenoord een oefenwedstrijd. En Cuxu zei, ja, ik wist wat ze wilden doen. Ze wilden die overtalsituatie ergens op het veld creëren. Maar we konden er niks aan doen. Ze deden het goed. Dus ja, dit is coaching. En dit is denk ik moderne technologie in het voetbal. Zo
dus dat verklaart ook Johnny van het Schip, die eigenlijk overal altijd een man minder heeft.
Nou ja,
gisteren zelfs twee man minder.
Eerlijk gezegd,
hij zal het niet bewust creëren, man minder situatie.
Maar ik denk dat het echt klaar is met dat soort trainers. Ja. In de top dan tenminste.
Ja.
Dat boekenbal, heren. Ik was er niet bij. Ik ben al jaren niet meer geweest. Al jaren geen boek uitgebracht, dus volkomen terecht. Maar zijn er nog leuke dingen gebeurd?
Ja, je kijkt heel verlangend naar mij, maar ik heb...
Je was er niet?
Ik was er niet, nee. Ik moest zelf een boek afmaken. Soms is dat toch... Nee, ik heb laten zitten.
Je was wel naar het diner met de uitgever, ja, toch?
Ik zit bij Prometheus en dat is... Ja, ik zou niet zeggen een biljonair, maar wel een miljonair die daar de leiding heeft. Mark Spijkers. En die trakteert altijd zijn... Zijn lievelingsauteurs, zou ik maar zeggen. Dat zijn toch de auteurs toevallig die altijd het beste verkopen, maar goed.
En hoor jij daar niet bij dan?
Jawel.
Hij was erbij. Ja.
Maar zit jij 40 man hoor, dus zo exclusief als het ook niet.
Maar wie verkoopt het beter, Eus of jij?
Nou, ik denk wel Eus. Zijn laatste boek wel, dan met mijn laatste boek.
Ja.
Maar mijn nieuwe boek denk ik niet. Maar goed. Dus het,
hoe gaat het heten?
Blackout. Het is een... Het zou nu al verfilmd kunnen zijn, maar het ligt nog niet in de boekwinkel.
Het klinkt heel erg Saskia Noord-achtig, die titel.
Ja, daar heb ik ook speciaal over nagedacht.
Het speelt ook af ergens in een appartement in Wassenaar of Noordwijk?
Nee, Bloemendaal-achtig.
Toch?
Ja. En dat heet dan Blankendaal, want het is toch een beetje gemystificeerd.
Ja, nog een moord toevallig?
Nee, wel iemand die een kind op een partijtje doodrijdt.
Oké.
Okay. Heftig.
Heftig, ja, dus maar dat moet in het genre. Hè? Maar ja. ik heb wel besloten, het is wel de beste roman die onder de titel Blackout verschijnt.
Goed, nou dan kijk ik even opzij. Hoe was het bal?
Ja, ik was er inderdaad wel. Ik heb jullie gemist. Ik kwam Henk Spaan op een gegeven moment wel tegen. Net aan de rand van de dansvloer. En hij bleef daar ook staan.
Ja, en dat moet ook wel als je van die knieën hebt als Henk Spaan.
Nou, hij stond er vier en heel tevreden.
Nou, hij heeft hard gerevalideerd.
Ja, heel tevreden bij. Ja, en hoe was het verder? Ik heb geen gevechten meegemaakt. Geen opstootjes. Het zijn vooral heel veel mensen op elkaar. Ik had het idee dat het uitnodigingenbeleid van het CPNB wat was aangepast. Waardoor er erg veel jonge boekvloggers, podcastmakers en dergelijke rond.
Die herken jij zomaar?
Nou, een enkeling. Ik dacht vooral, ik voel me oud. Dat dacht ik voor het eerst.
Jezus,
daar.
Jij voelt je oud.
Maar dan heb je het vanmorgen toch een hele Thomas fijne ochtend toch met ons nu? En nu voel je jong.
Dat is heel
toch?
Goed voor mijn ego.
Ja.
Ja. Nee, het was. Het is natuurlijk. Ja, wat moet ik ervan zeggen eigenlijk? Het is niet echt leuk. Het zijn heel veel mensen die in een soort permanente cirkel aan het lopen zijn door die schouwburg. En aan het begin. Ik heb het programma, dat scheen helemaal tergend te zijn, heb ik gemist. Daar had ik geen kaartje voor.
Wie was de hoofdact?
Dat weet ik echt niet. Oh. Dat was een stoet met scholieren. En dat wordt dan ook samengesteld om. Ik weet eigenlijk niet eens om wat. Ja, ter vermaak, maar vooral ter verveling. Dat is ook een soort traditie. Ik kwam daarna, ja, dan word je losgelaten. Dus in die cirkel. En ik heb altijd heel veel moeite met met de enorme hoeveelheid mensen die ik wel ken, maar eigenlijk niet hoef te zien. En waar ik ook niks mee te bespreken heb. En hoe je je dan sociaal gezien gedraagt. Of je doorloopt terwijl je groet, of je toch pauzeert. Dus pas na anderhalf uur, toen ik ook een en ander wel had gedronken, en vooral toen ik een paar mensen had gevonden met wie ik daadwerkelijk wel wilde praten. Toen werd het leuk.
Mag ik dan jullie als ervaren mensen in op dit soort momenten... Je bent ergens, en je praat met iemand en je vindt het heel saai en vervelend.
Hoe schud je ze af?
Ja, kijk,
Mathieu van der Poel.
Maar het is mijn eer te na om te zeggen, ik vind het niet netjes, ik vind het mensonterend om te zeggen, ik moet even naar het toilet.
Dat vind je al mensonterend?
Ja. Eigenlijk wel. Toch ik ben best wel een zachtaardig mens.
Maar dus het loopt langs jouw broekspijpen naar beneden.
Ja, dat zou nog een methode, want dan moet je wel.
Heb je al de mogelijkheid gedacht dat diegene die jij met wie je aan het praten bent, hetzelfde denkt van jou? En heel erg blij zou zijn met die oplossing van dat jij naar het toilet moet, dan hoeft hij het niet te zeggen.
Ja, nou, dat zou kunnen dat hij hetzelfde voelt. Want over het algemeen zijn het mensen die vrij weinig interesse in jou tonen. Hè? Die zelf hun eigen verhaal vaak over hun werk aan het vertellen zijn.
Op een boekenbal zijn veel narcisten?
Nee, op dit soort feestjes. Nee, over het algemeen vind ik dit altijd vervelend. Ik kijk altijd bij wie ik graag wil zijn. Maar dat zijn mensen met wie je meestal toch al bent. Hè, die je toch
ik
al
denk
vaak
dat
spreekt.
De kracht, Frans, erin bestaat door... dat zei Ronald de Boer een keer tegen mij. Die wond zich op in het verkeer over mensen die niet ver genoeg vooruit dachten. Nee, dat was Frank de Boer. Doet er ook niet toe. Eén pot nat. Maar die zei in het verkeer, mensen kijken niet 4, 5 auto's vooruit. Want daarmee voorkom je heel veel. Ja. Als jij dus op zo'n boekenbal je strategisch opstelt, dan kun je dus vanuit... vooruitdenken vanuit je ooghoeken al heel veel mensen vermijden.
Ja. Ik ga toch even linksaf nu.
Ja, en je hebt natuurlijk ook heel veel kansen, want het is vol. Dus je kan altijd ineens terug, omdraaien, linksaf. Ik denk dat daar een hoop te voorkomen valt, Frans.
Ja, nee, dat denk ik ook. En ik denk het ook, je kunt het ook voor zijn, wat ik ook altijd wel leuk vind op zo'n boekenbal, mensen die jou ontlopen, dat die... Dat heb ik dan ook wel voor elkaar gekregen in mijn lange carrière.
Wie dan bijvoorbeeld? Iemand die jou echt ontliep?
Meestal recensenten die je een slecht besproken hebben. Type Arjen Fortuyn of zoiets.
Oh ja.
Maar dat vind ik dan wel leuk om die dan te begroeten. En dat
blijf je dan ook staan?
Even schouder tikken en dan kijken.
Hé, hey, hoe is het?
Hoe dat,
het ongemak even ervaren.
De gezichtsmimiek zich ontwikkelt. Ja, dus maar... Nee, het is natuurlijk... Het is ook een soort spel, hè? Dus je moet het als sowieso als spel opvatten. En dan moet je... Je bepaalt je marktwaarde, hoe lig je? Van wie komen er naar jou toe? Naar wie moet jij zelf komen? Komen er überhaupt wel mensen naar je toe? Enzovoort. Dus dat is eindeloos. Namelijk dat middenstuk, hè, waar die trappen allemaal bij elkaar komen. De plek waar altijd Corny natuurlijk... zich neervlijt.
En Harry Moelis, lang geleden. Ja.
Ja, en dat is dan, hè, en dan zie je dat, dan gaat iedereen er omheen zitten of omheen draaien. Dat is, dan heb je het echt bereikt.
Ik
weet niet wat je hebt bereikt.
Maar is de belangrijkste plek, is dat nou rond de dansvloer of bij die trappen?
Bij die trappen.
Nee, die trappen wel.
Trappen.
Ja. Dansvloer is voor leuk, als je nog een meisje wil versieren.
Ja.
Want dan gaan al die boekhandelsmeisjes en uitgeverijmeisjes gaan daar naartoe.
Boekhandelsmeisjes.
Ja, ben ik uitgegeven.
Hoe ziet het gemiddelde boekhandelmeisje eruit?
Nou ja, als ze dat boekenbal gaan, doen ze erg hun best natuurlijk. Altijd een net iets te kort rokje en dat soort dingen.
Ja.
Ja. Nou, niet te kort, maar gewoon te kort.
De minirok komt terug trouwens, las ik ergens.
Oh ja, nou ja, die is boekenbal nooit weg geweest.
Nee. Wat mij te binnen schiet is, jouw broer, 10 jaar geleden, komt binnen, heeft aan zijn zijde een knappe vrouw, jonge vrouw. En weet je waar ik naartoe wil?
Nee. Heb geen idee.
Nee, oké.
Die later schrijfster en later schrijver werd, die bedoel je?
Nou ja, ik zei Daan gedag en heb even een praatje gemaakt. En toen uit zijn schaduw had zich al losgemaakt die vrouw. En die zei tegen mij, en zij nam me apart, vergeet hem. Ik ga later helemaal over hem heen.
Ik weet wel wie het is, maar dat wist ik al de hele tijd.
Nu weet ik het
ook. Want we hebben er ook ooit haar declaraties besproken.
Dat klopt.
De podcast.
Ja. Ik weet niet hoe ze vroeger heette trouwens, jij?
Sophie?
Hij heette vroeger Sophie, ja.
Oh, hij, ja. Ja, Toby Lakmaker. Ja. Ja. Wel woord gehouden.
In een Ajax-shirtje toen al, of niet?
Nee. Oh, ja. Een hartstikke schattig jurkje, denk ik. Ja, nou ja, maar dat vind ik zo bijzonder, want wel woord gehouden. Hè? Wel heel beroemd geworden met een boek. Eén roman heeft Toby geschreven.
Dat klopt, ja.
Ja. Jij wilde verder niet over uitweiden?
Nou, ik was hier niet bij en ik zit na te denken over jouw woord gehouden. Met over hem heen gaan, daar heb ik verder niets over te zeggen. Ik weet niet of dat zo is. Nee. Maar in ieder geval wel woord gehouden in die zin dat er toen duidelijk verlangens bij Toby waren. Die nu wel...
Om heel een beroemde schrijver te worden.
Ja, over roem heb ik hem ook nooit gehoord. Ik ken hem natuurlijk ook wel een beetje. Zelfde uitgeverij, zelfde buurt opgegroeid, dat soort dingen. Maar wel om te gaan schrijven. En dat lukt. En de laatste keer dat ik hem sprak, was hij druk bezig met zijn tweede boek.
Ja.
En het eerste boek was ongeveer Toby's leven, deels gefictionaliseerd, tot 20, 21 jaar. Dus wellicht begint het nieuwe boek wel zo rondom jouw ontmoeting met hem. Het is heel autobiografisch. Wat kan ik erover zeggen?
Het is wel zo, als je in Amsterdam Oud-Zuid schrijver wordt, heb je statistisch wel een hele grote kans. Groter dan de rest van Nederland. Dus het is in die zin, neemt zo'n lakmaker minder risico dan iemand zoals ik die in Zaltbommel opgroeide.
Nou, ja, knap gedaan hoor, Frans.
Ja, weet je waar ik me zorgen over begin te maken nu? Van hoe we van dit onderwerp straks een goede brug kunnen bouwen richting Jasper Cillissen.
Ja,
ja.
De koning van de week, hè?
Nou, Jasper Cillissen is een romanpersonage.
Ja.
Dat dacht ik wel gisteren.
Ja.
Want ik kreeg gisteren interviews terug.
Ja.
En ik vond het... Ik voelde heel veel. Ik voel vaak... Nou, het woord steriel is al gevallen. Ik voel vaak eigenlijk helemaal niets meer als ik naar voetbal kijk. En ik voelde bij die paar minuten interview met ESPN, met Milan van Dongen... Ik voelde meer dan ik in anderhalf uur...
Maar waar lag je
bijna net zoveel als Jasper zelf, denk ik.
Ja, nou, die wist ook helemaal niet wat hij moest. En ik vond,
er moest iets uit. Ja, er moest iets uit. Het was in het veld al.
Het was in het veld al, hè? Het was
juichen.
Het juichen was natuurlijk fantastisch. Ik heb nog nooit een keeper zo zien juichen.
Ja. Zijn eerste strafschop in de Eredivisie gestopt. Dat was overigens in Spanje, had hij er wel een paar gestopt.
Ja, moeten we allemaal nog eens nagaan of dat echt klopt. Want hij kwam met percentages aan dat ik dacht... Penalty van Messi gestopt.
11%. Ja. Ik denk dat de training
heeft hij ook meegeteld, denk ik.
Ja.
Maar alleen al dat hij dat dan zelf gaat benoemen, dat heeft al zoiets diep tragisch. Want over het algemeen, als je iets goed doet, dan moet een ander het compliment maken. En het lijkt alsof je daar jaren op heeft zitten wachten. En dan gaat hij het zelf
doen. Ik had altijd al dat het overdreven was waarom ze zo'n hekel hadden aan Cillissen, waarom die niet in die selectie paste. Maar ik zag het nu wel gebeuren. Ik dacht dit kan toch niemand in zijn elftal willen hebben? Toch?
Ja, maar ik heb geen hekel meer aan hem. Ik vind het... Ik begin een soort warme, vaderlijke sympathie voor hem te voelen.
Nee, ik vind dat echt... Dit is toch een
mens in nood?
Ja, wel.
We moeten hem helpen, toch?
Ja, dat zeker. Bij jou prevaleert het medelijden. Ja, dat kan. Maar
jongens, zat in de bekerfinale.
Ja, en wij Feyenoorders zaten
dan kan er nog een drama vol trekken.
Nee, wij Feyenoorders zaten al te denken, let op, er komt de penalty-serie en dan pakt hij de 4. En dan zeggen wij, dat hebben wij dan weer. Goed. maar dan hebben we wel de mensen in nood geholpen. Nee, ik had medelijden, heel veel medelijden, dat je zo lang al in de top speelt en dat je nog steeds een onzekere jongen bent van 11.
Oh ja, hij is natuurlijk uit de top gegooid weer. Hè? Hij zat in de top met Barcelona. Het is allemaal natuurlijk mislukt, dus vanuit zijn perspectief.
Ja.
Best wel tragische carrière natuurlijk. Ja. Er alleen maar minder op geworden.
Nou ja, en hier past natuurlijk ook die rare... de enige keeperswissel ooit die er geweest is voor een penalty-serie in 2014. Het is, wat jij zei, Thomas, het is een romanpersonage. Het is echt... Het is ongelooflijk eigenlijk.
Ik zou er niet aan beginnen, want ik vind voetbal en fictie, daar rust geen zegen op. Tenzij je echt zijn non-fictie goed zou kunnen beschrijven. Ja. Hem in non-fictie, ja. Maar ik ben nooit zo'n stuk van romans met een voetballer of voetballers in de hoofdrol.
Misschien Cantona zou nog kunnen, hè?
Oh. Maar ik denk dat Thomas toch vooral bedoelde, niet zozeer omdat hij voetballer is, maar vooral hoe die als mens in elkaar zit.
Ja, maar die romans zijn geschreven. Hè? De Graaf van Monte Cristo is de beroemdste voorbeeld. Iemand die 20 jaar als galeiboef op een onbewoond weiland heeft gezeten en dan terugkomt en wraak neemt het. Maar die Graaf van Monte Cristo, die doet dat met elegantie, zou ik maar zeggen.
Ja,
maar
ja.
Dit is natuurlijk...
We zitten nou echt wel op een niveau en ik voel me opeens zeer erg verheven maar door jullie. Maar Thomas Rozenboom, die schreef altijd... zijn hoofdpersonen zijn altijd een type Jasper Cillessen. Van die stoethaspels die tegen beter weten in zichzelf geloven.
We moeten aan Thomas Rozenboom vragen of hij toch weer gaat schrijven. En dan de grote Cillessen-roman.
Waar begint hij eigenlijk? Hij
komt ook uit die buurt, hè? Arnhem en zo.
Ja.
Hij kent het...
Maar Thomas, waar begint de roman van Cillessen?
Nou, ik zou toch zeggen bij De Wissel. En uiteraard doe je daarna flashbacks. Want ik heb gisteren, ik raakte echt gefascineerd na het interview, toch weer even die beelden teruggekeken van alleen al hoe hij zich gedraagt na die wissel. Hoe hij dan op die bank gaat zitten, afgezonderd, zijn hoofd schudden. En toen dacht ik, oh ja, hier op deze seconde heel concreet ontstaat een trauma. Dat kan je gewoon nazoeken. En het is ook groter dan elke bevrediging nu nog ongedaan kan maken. En dat vond ik ook zo tragisch, want hij pakt die penalty prima. Het is ook niet zo'n goede penalty. Maar het is gewoon een penalty bij een 3-1 voorsprong. En eindelijk stop je er een in de Eredivisie.
De slecht genomen penalty ook nog. Hè? Dus zo is veel te zacht ingeschoten. Ja.
En dat neemt natuurlijk nooit die verdampte helderrol op het WK. Maakt het nooit onschadelijk. Dus het heeft ook iets heel tragisch dat hij zoekt naar... dat er iets ongedaan gemaakt moet worden.
Maar dan
niet
moet je
kan.
Sowieso al niet naar NEC gaan als er iets ongedaan gemaakt moet worden.
Ik denk dat hij niet veel keuze had.
Nou ja, hij ging toen om naar het WK te gaan. Omdat hij geen speeltijd had. Dus hij dacht, bij NEC krijg ik speeltijd. En toen viel hij totaal uit het niets op de laatste dag af. Ja. Nou, het is te veel dat een mens kan verdragen, volgens mij.
Ja, maar ik vond het wel, want jij vindt het tragisch en aandoenlijk en zo, maar ik vond het ook bloedirritant dat jij als keeper, terwijl je hebt een penalty gestopt, maar voor de rest heeft jouw team heeft er 3 ingeschoten. Dat is het knappe. Ja. Geen woord daarover, alleen maar alsof hij om hem draaide, dat hij de redder van Nijmegen was. Ik vond het echt helemaal misplaatst.
Ja, maar de mensen in nood, daar moeten we toch mededogen mee hebben.
Ja, maar jij praat voortdurend over mededogen. Maar je zou ook kunnen zeggen van het is ook een onbescheiden klootzak.
Ja, vind ik ook, ja.
Ik vind de redder van Nijmegen wel al een goede titel voor Rozenboom. Voor straks.
Ja.
Nou ja, je houdt ook wel je hart vast in de finale, hè? Er valt veel te winnen voor
maar
NEC.
Heel veel te verliezen ook. Dus.
Nou ja, kijk, als ze verliezen, dan is dat wel regulier en voorspelbaar. Maar er zou natuurlijk een flink drama kunnen gebeuren door fouten, door een eclatante nederlaag, door een penaltyreeks waarin hij weer geen bal tegenhoudt.
Of zo'n balletje, zo'n leep balletje op de achterste man en je ziet die spits niet die erachter opdoemt. Hè? Dat zie je de keepers tegenwoordig.
Een blessure.
Ja.
Nog erger, hij blesseert Jiménez.
Ik hoor dat.
En die
Thomas Rozenboom moet echt aan het werk. Dat wordt een trilogie, denk ik.
Ja.
De grote Cillessen-trilogie.
Ja.
Ik verleg hem even naar PSV, jongens. Ik ben benieuwd wie van jullie het Hoten aan PSV afzag. Het arrogante.
Ik zag het aan de trainer.
Nou, dat is een goeie inderdaad. Ja, zag je dat echt?
Nou... Ga nou eens normaal doen. Ik bedoel, NEC is echt een leuk, goed elftal trouwens.
Wat heb jij? Ik heb ze toevallig toen in de arena Ajax NEC. Het was NEC echt beter. Dat is niet zo moeilijk bij Ajax, maar echt speelde heel goed combinatie voetbal, snel en veel beweging op het middenveld. Die hoedemakers en zo, uitstekende spelers en Sandler, fantastische verdediger. Dus ze hebben gewoon echt wel een behoorlijk goed elftal. Het is geen geen toeval dat ze daar staan. Het komt ook niet door Cillessen.
Maar wat bezielt Peter Bos?
Ja, die ziet natuurlijk nu in een paar weken zijn glorieuze seizoen wel een beetje uitdoven. Het volume wordt wel heel geleidelijk, maar toch wel met ferme hand zachter gedraaid. En ik denk dat hij een beetje spartelend naar iets van een verklaring zocht. En Peter Bos is nooit goed geweest in omgaan met verlies. Dan gaat hij altijd heel snel rare dingen doen. Dat is bij eigenlijk alle clubs tot nu toe. Zeker ook bij Lyon en Dortmund. Zodra er wat wind tegenkwam, kwamen er beschuldigingen, kwamen er rare uitleggen. En inderdaad, NEC is gewoon goed. En PSV was ook niet heel slecht.
Jawel, ik vond Schouten en Veerman echt onder de maat spelen. Dat middenveld, dat hoort
maar
normaal.
Maar dat kan, hè? Je kan natuurlijk gewoon eens een wedstrijd onder de maat spelen. Dat hoeft niet altijd arrogantie te zijn.
Ja, dat was met Schouten heel veel balverlies en dat zie je echt nooit doen.
Die gaf hem trouwens wel lik op stuk, hè? In de persconferentie, waar hij dus naast zat. Nou, die zei gewoon, het slaat nergens op.
Zat hij er echt naast? Want ik zag later wel een beeld dat ze samen weggingen. Als zo, dat zo was, dan hebben we de eerste speler en Schouten. Hè,
die... Het slaat nergens op, zei hij.
En heel goed, goede zinnen, goede woordkeus. Ja? Het slaat nergens op. Ik dacht, wat een verstandige jongen is dat. Maar dat getuigde wel van lef. Dus ik ben nog steeds benieuwd of op dat moment Bos er ook... Al of nog
zo. Ik dacht exact hetzelfde, maar volgens mij in het shot, tenzij er een knip in zat, zag ik hem dat zeggen. Maar voor mijn gevoel, uitzoomen. En toen zag je Peter Bos ook. Maar...
Misschien zat Schouten eerst, dacht ik.
En maar aan de andere kant, als je zegt het slaat nergens op, dan weet hij dat het geopperd is door zijn trainer.
Ja, maar die had dat al gezegd in de eerste interviews direct na de wedstrijd. Dus daar werden misschien al vragen over gesteld. Ja, we moeten dit laten uitzoeken. Eigenlijk.
Maar ik vraag me wel af of dit geen kwaad bloed zet. Gert-Jan Verbeek, die zat bij mij in de studio langs de lijn, die zei, vinden spelers niet leuk dit? Nee. Het is een hard verwijt. Ja. He, als je een heel seizoen fijn met elkaar optrekt, je presteert bovenmatig in Nederland... gemiddeld in Europa. En je krijgt het verwijt naar één nederlaag in de Eredivisie. Houten. Al vinden de spelers niet leuk.
Ik denk wel dat Interland ermee te maken kan hebben. Met name Veerman die natuurlijk zijn finest hour had dat hij scoorde tegen Duitsland. Maar ook, hè, je speelt dan echt met de top en je wordt wat opgetild. En dan moet je weer zo'n gewone competitiewedstrijd spelen. Dus dat zal toch
ergens... Nou ja, kijk, het is wel zo, als iemand het kan beoordelen, dichter op deze spelersgroep staat niemand. Dat is wel Peter Bos. Dus, hij...
En hij had ze wel, moet ik zeggen, gewaarschuwd. Hij zei, NEC was misschien wel de lastigste tegenstander die we gaan krijgen. Natuurlijk ook van die trainers. Ja. Ja. Maar goed, maar toch, maar niet onterecht. Ik denk wel dat ze NEC geanalyseerd hebben en gezien hebben dat die behoorlijk dreigend kunnen zijn.
Jongens, we hebben al het nodige besproken. Koning van de Week, zullen we die al gaan benoemen? Of moeten we de podcast nog verder afmaken? Ik heb ook nog een commerciële mededeling. Zal ik die nog even doen?
Ja, dat is leuk altijd.
Ja, vind je het leuk? Ja, dan moet Thomas even zo vriendelijk zijn. Ja, nou, het is namelijk zo. Hè? En het schijnt dat de Eminence Grise, zeg ik dat goed?
Ja, mag ook in het Frans, hè, want hij zit in Frankrijk. Dus.
Dat die gebruik maakt van NordVPN. En ja, dan heb je dus veilig toegang tot je favoriete streams en gebruikelijke content, waar je ter wereld ook bent. En verander dan, als je lid wordt, kun je lid worden van NordVPN?
Ja, want je voelt je zo abonnement. Betrokken.
Ja, dus ja. Vroeger, ik ben lid van VI.
Ja, tegenwoordig zeggen ze allemaal lid, geloof ik.
Oké, ja. Ja, goed. Nou, als je een abonnementje neemt, dan verander je dus je virtuele locatie eenvoudig om toegang te krijgen tot apps en websites in andere landen. En ja, Thomas, moet je even hoofd in de achter. Ja, krijg toegang tot social media en andere diensten die niet beschikbaar zijn vanwege censuur. En dan moet je dus gaan naar nordvpn.com/hartgras voor een speciale korting. Ja, daar komt-ie. Tot wel 70% bij een 2-jarig abonnement. Ik zou het ook leuk vinden als de mensen een abonnementje namen op de papieren hartgras.
Ja.
Dat is een persoonlijke wens, want we bestaan al sinds 94 en dat zouden we tot in het einde der tijden natuurlijk willen. Ja, dat hartgras ons allemaal
overleeft. Ja, en er schrijven heel veel nieuwe, het wordt voortdurend nieuw talent ontdekt. Het is,
ja, het is een nieuwe welle gaande. Hè? Ja.
Ik kwam iemand tegen in een café vrijdagavond, die had als stagiair geloof ik te maken nu met hartgras en die wist mij te vertellen dat het aantal abonnees stijgt. Klopt dit?
Ja.
Ik heb ook zoiets vernomen.
Dat is heel goed nieuws.
Zeker. Kan ook te maken hebben met natuurlijk dat wij als podcast ook bestaan. En dan, ja, het zijn toch... Pelle, hoeveel luisteraars hebben we nou? Even kijken. Mag die niet zeggen.
Maar jij hebt hard gras.
Maar zeg ik bij 20.000? Ja.
Omhoog? Hij wijst omhoog.
Omhoog? Nee. Jeetje mina zeg. Ja. Dat is veel.
Ja.
Jeetje mina, hoeveel luisteren naar jouw podcast met Van Hanegem?
Ja, dat ligt
eraan. Mag jij het wel zeggen?
Weet ik niet precies of ik dat mag zeggen.
Tuurlijk.
Maar toen Feyenoord vorig jaar in een kampioens... Nou, het was eigenlijk geen race, het was een gelopen race. In de gelopen kampioensrace...
Ja. Toen, zeg.
Toen was het 35, maar het is nu een stuk minder, dat wel. Dus,
Gaat die vervelen, Van Hanegem?
Dat weet ik niet. weet ik niet. Je moet er wel van houden natuurlijk. Je moet er wel van houden.
Hij heeft natuurlijk wel, hij is geen, als Slot new school is, is Van Hanegem toch ook
zeker, hele oude school, zeker, zeker. Hij vond ook Rondo niet zo interessant. En hij kon het ook, hij snapte het ook niet helemaal. Maar wat natuurlijk wel altijd grappig is, vorige week zat ik klaar om eens even lekker te schelden op Joey Coy. Of twee weken geleden. Nee, Willem niet hoor. Die vindt dat een prima scheidsrechter. Ja, nee, dat is Willem natuurlijk altijd. Ja,
Willem
altijd.
Is altijd wat de heersende mening. En daar gaat hij dan tegenover
zitten. Ja, tegelijk was hij wel degene die 4-5 maanden geleden al zei dat Virgil van Dijk juist weer goed aan het worden was. Toen,
wat ook zo is, hè? Ja.
Ja, toen de halve wereld zei dat het voorbij was met hem. Ja, en nu, hij heeft nu voor het eerst in wedstrijden weer een kopduel verloren, begreep ik. Voor het eerst in 2 maanden of zo is de eerste kopduel verloren.
Ik zou onze Lauritsen bij Sparta wel eens een kopduel met Van Dijk willen zien aangaan. Die wint er ook zoveel. En die legt ze ook altijd zo goed neer.
Ja.
Dat vind ik zo knap.
Ja, ja.
Ja, je dus, hebt als Sparta aan weer een lekkere, ja, lekkere
nou,
wedstrijd.
Ik had voor het eerst dit seizoen een overwinning die eigenlijk vanaf de, nou, voor de wedstrijd al vast stond. Je kon het al zien aan de warm-up van Fortuna Sittard. Die hebben er stukken minder zin in dan Sparta.
Ja.
Nee, het was een hele fijne reguliere overwinning met een paar hele mooie aanvallen. Niet dat Sparta extreem goed was, maar ze waren goed. Ja. En ik zou, als ik het over de koning van de week heb, zou ik Verschuren willen noemen. Hmm. Ik vind hem een van de meest onderschatte voetballers.
Al een paar weken speelt hij heel erg goed. Ja,
ja. Hij scoort. Hij loopt zich een ongeluk. Hij is tactisch slim. Kan een flinke overtreding begaan. Ook slimme overtredingen begaan. Ik denk voortreffelijke speler. Want ik denk dat je hem voor, ja, ik denk 2 miljoen in lijft. Hij is 26. AZ, FC
Twente. Hij volgde toen ook Mijnans op. En eigenlijk is hij beter dan Mijnans misschien wel. Hè, zeg.
Ja, niet te vergelijken. Mijnans is toch meer de
een
stylist.
Loper en zo. En,
ook linksbenig en Verschuren rechtsbenig. Maar hij kopt bijvoorbeeld veel beter Verschuren. Maar wat hij heel goed doet is aanvullend zijn op de spits. Is natuurlijk wel een lekkere spits om mee samen te spelen.
Ja. Die Lauritsen, ja.
Ja. Maar Verschuren is mijn koning van de week. En hebben jullie opties of al staat de keuze al vast?
Ik zou zeggen Hanschko, denk ik.
Ja, die was erg goed.
En ook door met hoeveel genoegen ik die wedstrijd keek. Door die prachtige goal. Door,
Had ook goede voorzetten trouwens.
Ja, door die permanente dreiging die er van
maar
hem uitging.
Maar die man is eigenlijk week in week uit goed. Hè?
Ja, en, nu
en
was
verdedigend
het,
en aanvallend. Ja. Dus hij is,
En nu ook nog na het wegvallen van Hartman. Ik vond dat daar keek ik met heel veel plezier naar. Ik vond het heel.
Ja, het vond ik knap dat hij als linksback eigenlijk nog beter was dan Hartman. Ik vond hem echt fantastisch. Ja.
Hij is niet te houden, toch? Ja. Wessel voor Feyenoord.
Hanschko. Ja. Nou, de Paris Saint-Germain wilde hem, hè, deze zomer. En maar dat bedrag, of was het in de winterstop zelfs? Bedrag was, vond Feyenoord vrij lachwekkend.
Hoeveel?
Ik weet niet, maar dat zal dan onder de 20 zijn geweest, dat bod. Dus nou, dat is daar komen. Dat is
ja, bij
te
hem
weinig.
Heb je echt de indruk dat hij zo bij Manchester City mee zou kunnen. Hè?
Ja. Wat zou die kosten?
Ik weet dat nooit zo goed. Er wordt van altijd
alles. Ik denk dat Feyenoord wel rond de 28, 30.
Ja, zoiets zou ze het misschien wel willen. Ja.
En dat blijft altijd rustig ook, hè? Het is ook.
Maar ik begreep overigens over Hartman dat Feyenoord eigenlijk verwachtte dat ze die van de zomer misschien wel aan de absolute top zouden verkopen. Voor misschien wel. Ik hoorde zelfs het bedrag, sorry, van verstandige mensen. Van 50 miljoen. Zelfs.
Ja, linksback zijn heel zeldzaam.
Nou ja, vooral als ze zo'n ongelooflijke aanvallende kracht hebben.
Ja, maar het zijn een soort mini-spelverdelers geworden. Als je goede flankspelers hebt, als Dumfries en Hartman.
Ja.
Die leggen zoveel.
Had je dat vroeger niet al, Roberto Carlos en
Nee, maar die had je natuurlijk nauwelijks. Maar daarom waren ze zo goed. En nu hij
nu
hoort
wil iedereen
erbij.
Hem hebben.
Ja, ja, nu
maar wat is
er
nou met
spelen.
Hem aan de hand? Is het een kruisbandletsel?
Dat is onduidelijk, maar Feyenoord gaf gisteravond aan dat het lang gaat duren. Dus dat het zwaar is.
EK gaat niet meer lukken.
Nee, sowieso niet. Maar als het kruisband is het natuurlijk, dan is hij pas in de winterstop weer terug. En dus even de vraag. Maar wel interessant. Nu gaat Hanschko natuurlijk op die plek spelen. En dan gaat Geertruida en Belen gaan in het centrum spelen. En dan op rechts gaat dan nieuwkoop tot het eind van het seizoen. En volgend jaar heeft Feyenoord natuurlijk die Smal gekocht. Transfervrij Linksbeek. Overgenomen. Van Twente. Ja, maar dat is wel even wat anders. Dan dat geeft toe.
Nou ja, die moet hij dan zien op te leiden. Als Slot blijft het tenminste.
Ja.
Die moet het beter maken.
Ja.
Hij ziet het wel goed. Want die Belen, dat is echt fantastisch hoe die meteen...
Ik heb hem... Ik zat even te appen. Een paar keer per jaar stuur ik een appje naar Slot. Ik kan niet zeggen dat ik een innige band met hem heb. Maar ik zei... Ja, die speler van Sparta op links, Koki Saito. Ik geloof nog steeds dat die bij Feyenoord... Omdat daar veel problemen liggen bij Feyenoord. Hè? Die flankspelers doen het net niet goed genoeg. Ik geloof dat hij beter gemaakt kan worden door Slot.
We hebben Leo Sauer, hè, zijn groot talent.
Maar hij is toch geen linksbuiten?
En jullie hebben die Moussa gekocht, kennelijk.
Dat wordt gezegd.
Dat dribbelkoninkje
vind ik wel weer een beetje ouderwets. Bord op schoot, scouting. Waar Feyenoord altijd goed in was, hoor, moet ik zeggen. Spelen die je dan weer stuursport goed vindt. Dat je denkt, nou, dat...
Maar wat zei Slot?
Hij heeft nog niet gereageerd.
Okay.
Nee, maar er zit ook een... Er zit geen een noodzaak aan. Dus het kan gewoon een paar weken duren. En dan komt er wel weer wat. En
jij krijgt dan van Sparta altijd commissie voor deze... Jij krijgt commissie voor deze transfers?
Ik krijg louter hoon bij Sparta. Want dan zeggen ze, waarom breng je onze leukste spelers onder de aandacht bij concurrenten?
Ja.
Maar ja, goed, hij is niet van Sparta. Dus wij verdienen er ook niks aan. Hij is volgens mij van de Citygroep.
Oh, zo'n gehuurd.
Echt waar?
En die gaat niet verlengen bij Sparta, vermoed ik.
Oh.
Hij heeft trouwens een beetje ongelukkig gezien, want hij is lang geblesseerd geweest. Ja. Maar Koningen...
Nou ja, ik had inderdaad ook Hansco.
Hansco, prima.
Nou, ik wil toch voor de vorm Jasper Cillessen noemen. Ik heb ook nog gedacht aan Hartman zelf. Maar Cillessen heeft
weet
toch...
Dat twee voor Hansco stemmen en dan...
Is niet meer nodig nu, dus een soort handige politieke daad die ik nu...
Maar allemaal zielige koninkjes.
Ja, maar dat...
huilende koningen.
Het opkomen voor de underdog, daar komt dat uit voort. Dus, Hansco, prima.
Goed, kijken, wat hebben we verder? Oh, de wedstrijd van de week. Feyenoord-Ajax. Jeetje, man. 2:30 wedstrijd, jongens. Ga je erheen, Wessel?
Ja.
Ja.
Heel veel zin in. Ja.
Nou ja, dat vind ik raar.
Hoezo?
Nou, omdat het gewoon 3-0 wordt voor Feyenoord.
Nou, dat, misschien speelt dat ook een rol in mijn...
die wou je even meepakken.
Vorige keer werd het maar 4-0, toch?
Nee, maar vroeger was ik natuurlijk... was het altijd een combinatie tussen... Ja, topwedstrijd is altijd heel leuk naar een stadion te gaan.
Maar het werd altijd 1-5.
Nou ja, dus dan zat je altijd meer tussen wanhoop en vrees.
Maar vroeger was ergens. Feyenoord natuurlijk altijd de subtopper en nu is Ajax.
Ja, maar je snapt wat nu nog steeds. Kijk, die oude kwaal is er wel uit aan het gaan hoor in Rotterdam en onder Feyenoord supporters. Maar er is nu natuurlijk nu nog steeds zoiets van, zal je net zien dat ze tegen ons hun beste wedstrijd van het seizoen gaan spelen. Maar dan nog win je natuurlijk.
Als ze hun beste wedstrijd spelen, is het toch niet een hele...
Nee, en gisteren zag ik de opstelling van tevoren en toen dacht ik... Wat is in mijn Ajax gebeurd? Welke spelers
zijn? Je bent voor niemand bang, wou je zeggen.
Nou, ja, ik heb altijd gezegd, ik ben voor twee dingen bang in het leven. Ik heb geen angst in het leven. Ik ben altijd voor twee dingen bang geweest in het leven. En dat waren rijexamens. Dat vond ik verschrikkelijk om mee te maken. En Ajax. Maar die angst, nou, de rijbewijs heb ik binnen. En dan hoef ik pas op mijn 80ste, geloof ik, nog eens een keer, getest te worden. Ja, en Ajax, dat zit nu zo op de grond. Want dat is natuurlijk ook weer ongelooflijk gisteren.
Over rijexamens gesproken, we zeggen toch nog eventjes, Tessa Sparreboom in de huidige Hartgras. De aanleiding voor Tessa was dat Brian Brobbey examen had gedaan in de auto bij haar vader.
Wist niet wie het was.
Nee, die wist dat niet. En toen Tessa eenmaal bij Brian zat, wist Brian ook niets meer vertellen over zijn rijexamen. Ja. Dat neemt niet weg dat het een briljant, geestig verhaal is geworden. Leest het, lieve luisteraars. Ja. Hebben wij nog iets niet besproken? We hebben een heleboel niet besproken. Maar willen jullie nog iets benoemen?
Ja, we hebben het niet over de Interland meer gehad, maar ik weet niet of die...
Nou, dan kunnen we het nog even nabespreken.
Ja.
Wat viel je op?
Nou ja, hoe goed Duitsland was eigenlijk. Ja.
En krijg je dat als Duitsland-hater uit je bek?
Nee, ik heb het post-89 Duitsland, zou ik zeggen. Van na de val van de muur heb ik nooit zoveel oude gevoelens.
Ja.
Dat snap ik niet, want al die jongens die nu in Duitse elftal spelen, daar zijn toch opa's en overgrootvaders die behoorlijk fout zijn geweest. Daar kan jij toch denken van, nou,
ja,
ja.
Hallo.
Moet je kleinzonen kwalijk nemen dat een opa, ja,
vooral als je in een land woont,
de gaskraan open heeft gezet.
Ja. Vooral als je in een land woont waar langzaam uiterst rechtse partijen naar de meerderheid gaan in het kabinet. Ik bedoel, we hebben niet zoveel meer te zeggen, geloof ik, denk ik. Over onze...
Op elk ander moment had ik je nu op je bek geslagen.
Rotterdam heeft daar een goede bijdrage aan geleverd, aan het nieuwe kabinet.
Ja.
Als de grootste PVV-gemeente van Nederland. Maar...
Dat is volgens mij, dat zijn de randgemeenten van Rotterdam.
Hoe vonden jullie trouwens dat Rob Oudkerk reageerde op Thierry Baudet?
Hoe reageerde die?
Ja, nou, die zei als arts, zei hij.
Fout vond ik dat, ja.
Als ik naar die ogen kijk, laat ik er maar niks over zeggen.
Ja, heel fout. Heel fout. Ik wist ook weer hoe fout hij altijd geweest als politicus ook. Dat zijn natuurlijk geen uitspraken die je op de televisie doet, hè?
Nee, als arts.
Ja, ik ben blij dat mijn huisarts niet is.
Nee, ik wil nog wat over die interlandperiode, want wat ik echt niet meer kan horen... Dat er dus een speler dan toch mee moet naar het EK. En ik heb het niet over Wijnaldum hoor, maar wat vaak als argument wordt genoemd om hem toch mee te nemen naar een toernooi. Omdat voor de kleedkamer. Ja, dat
voor
is
de
tegenwoordig
kleedkamer,
voor de kleedkamer. En dus zat ik na te denken. En wie ik dan zou meenemen voor de kleedkamer. Ja, dan zou ik zeggen. Frans Tomees voor de kleedkamer. Erudiet, verstandig. Rustig.
Er is werkelijk niet één international op de Rona die het werk van Frans kent.
Nee, maar gewoon wel een betrouwbare man die leuke dingen zegt. En die niet in paniek raakt. Dat is beter dan...
Winnen doe je niet met hem. Dat is dan weer het nadeel. Ja. Je hebt een leuke... In de rust is het gezellig.
Ja, maar dat is toch het belangrijkste. Ja. Dat rare. Ja, voor de kleedkamer wordt er altijd gezegd over het EK88. Toen hadden we allemaal van die... Ja, nobody's mee, hè, die geen speeltijd kregen. Dat was dan Koevermans, Hugo.
Suvrein.
Ja, en dan wordt er vaak gezegd... Kruse, hè, geloof ik.
Ja, geloof ik wel.
Ja, en dan wordt er altijd achteraf gezegd... Ja, Aaron Winter, die geen speeltijd kreeg. En dan wordt er altijd achteraf gezegd... Ja, dat was toen zo goed, want je had een kern. En je had wat van die meelopers die nooit wat zeiden. Ja, dat is dan goed.
En die gaven goed tegenpartij op de trainingen. Ja, die waren, waren heel gelijkwaardige wedstrijden.
Dat is dan heel belangrijk. Dus voor de kleedkamer neem je mensen mee. Het is zo wonderlijk iets.
Maar ik zou Wijnaldum nooit meenemen. Ik vond het ook belachelijk dat hij er weer bij zat. Maar er valt toch wel iets voor te zeggen dat je niet een bank moet hebben vol met spelers die vinden dat ze erin moeten staan. Je hebt toch ook genoeg voorbeelden van teams die daarop spanningen krijgen, gedoe.
Nee joh, in het topvoetbal zie je dat toch niet. Bij Manchester City kijken ze toch echt niet van... we moeten nog een leuke vent voor de bank aankopen.
En volgens mij is dat ook een nieuwe ontwikkeling van het hypermoderne voetbal. Dat al die gelijkwaardige voetballers accepteren dat ze gewoon regelmatig op de bank zitten.
Ja.
Nou, en soms niet, en dan krijg je gedoe. Dus bij FC Hollywood, bij Bayern... He, dan moet Kimmich weer rechtsback gaan spelen. Die wil dat niet. En dan krijg je het wel gezeik. Natuurlijk.
Toch
Thomas,
wel?
Thomas Müller, dat is ook typisch zo'n zeikert natuurlijk. Die altijd wil spelen. Dus ja, maar dat houdt het wel scherp natuurlijk. Je moet natuurlijk spelen alsof je weet dat het bordje omhoog gaat natuurlijk.
Ja.
Dat gemakzucht, dat is natuurlijk bij PSV zo'n Veerman. Die wordt natuurlijk nooit gewisseld meer.
Nee.
Vroeger heel vaak, met dat chagrijnige Volendamse hoofd. Dat is altijd wel een leuk moment, vond ik. Als Veerman gewisseld werd.
Ja.
Maar nu, ze laten hem altijd staan. Dus dat zie je aan spelers als je niet meer gewisseld wordt.
Hey Wessel, heb jij nog insight-informatie? Van Hanegem was met een reisje naar die Interland gegaan?
Ja, maar nou moet je me niet gek maken, want ik kan hier echt heel lang over vertellen.
Dat moet je wel even doen.
Willem heeft er zelf...
Even voor de goede orde, het was Duitsland-Nederland. Ja. De reprise van 74, die vond natuurlijk niet plaats, want de heren zijn te oud. 50 jaar later. En er was een ontmoeting tussen de ouwetjes van Duitsland en die van Nederland. En hoeveel gingen er mee van Nederland?
Nee, allemaal op Sean Rep na. Maar ik probeer altijd mijn onbescheidenheid wat te verbergen. Ga ik nu niet doen. Want Willem was er niet geweest als het verzoek van de KVB niet via mij was gekomen. Want ik zat gelijk te grappen. Willem in een bus of in een vliegtuig naar Frankfurt doet hij natuurlijk nooit. Toen zei ik, maar als Jaan de Graaf, zijn vriend voor bravoer, meegaat. Die heeft natuurlijk zo'n grote... auto, zo'n hummerachtige auto.
Hij reist er achteraan?
Nee, die zijn dus samen. Dus Jaan is Willem gaan ophalen in Overveen. En toen zijn ze samen naar Frankfurt gereden. Direct over de grens. Braadworstje genomen. Willem heeft het... We zeiden al, hij moet vaker op reis, Willem. Want hij begon uit zichzelf in de podcast te vertellen over wat er allemaal gebeurde. Bijvoorbeeld, Willem had een kamer op de 18e verdieping. Maar Willem... Die wil niet in de lift. Oh. Dus er hebben veel oude... Koen Moulijn had dat ook bijvoorbeeld. Het is iets met de oud voetballers. Ik zeg, mijn theorie is altijd... Die hebben in te slechte vliegtuigen gezeten... aan het begin van hun carrière. Ja. Waardoor ze iets claustrofobisch hebben. Maar in ieder geval...
Bij Koen Moulijn hebben ze ooit ook... In het vliegtuig hebben ze ook een stukje... of een krant in de fik gestoken. Ja. Hebben ze bij hem gehouden. Terwijl die man op de bank was.
In die tijd best wel wat elftallen neergestort.
Misschien komt het daar vandaan. Maar in ieder geval... Ja. Toen met pijn en moeite kon hij op de laagst mogelijke verdieping. Maar dat was nog verdieping 7. Want daarvoor zitten dan natuurlijk zwembaden en restaurants en zo. Het was het Marriott Hotel in Frankfurt. Maar toen zei hij, midden in de nacht, toen ze daar kwamen, van waar is de trap? Ja, er was eigenlijk geen trap, zeiden ze daar. Ja, een heel smal soort brandachtig trapje. En dan moest die arme Willem op zijn 80ste, dus 7 verdiepingen. En dan per verdieping waren er 3 trappen. Dus die moest 20 trappen omhoog en naar beneden. Nou ja, dat vond ik al hilarisch. En vervolgens ging hij daar in een bed liggen. En het was de mooiste kamer die hij ooit had gezien. En dat zei Jaan de Graaf, die meer een man van de wereld is... die overigens op de 18e verdieping lag. Die zei dat ook. Het was zijn bed, zei Willem. Zijn bed was... Vanuit zijn bed kon hij zo zijn bad induiken. Ik probeer me een voorstelling te maken hoe dat was. Alleen, en dat bed was geweldig, zei iedereen de volgende dag. Alleen Willem heeft op de bank geslapen. Want hij kreeg het licht boven het bed niet uit. En daar kunnen we om lachen. Maar het is ook wel herkenbaar. En de KVB zei later, ja, dat hadden we kunnen weten. Want er zat naast het bed een ingewikkeld bedieningspaneel. Dus Willem is op de bank gaan slapen in zijn kamer. Maar wel met de dekbed en zo. Maar vervolgens, en nu kom ik op het mooie. Er is een filmpje door de KVB verspreid. Sjoerd Morsoe heeft er al een column over geschreven. Waarin die oud-voetballers allemaal 75 tot 85 elkaar ontmoeten, die 7. En dat ziet er zo schitterend uit. Hoe die, we weten allemaal, het is gevoetbald hebben. Samen winnen, samen verliezen. Daar krijg je een band van. En dit waren de oude straatjongens. Want het was een team voor straatjongens. Die ontmoeten elkaar nu weer. Maar er was een mooie kwetsbaarheid. Er was een mooie... zachtheid kwam erbij, hoe ze elkaar begroeten, hoe ze elkaar over de bollen aaiden, hoe ze heel fysiek waren, kusten elkaar. Ik vond het schitterend om te zien. Dit waren jongens onder elkaar.
Ja, die nog leefden. Hè?
Maar noem ze even op Haan.
Ja, nou...
Krol.
Haan, Krol. Kerkhof. En Haan, daar heeft natuurlijk, daar hebben de meesten natuurlijk een equa, want dat is een beetje een vervelende man. Maar daar heb je Krol.
Even een quizvraag voor de luisteraars. Hoe werden Krol en Suurbier genoemd? In 74, niks zeggen. Voor de goede inzender sturen wij de laatste hartgras op.
Oké, zo goed. Ik wilde het al zeggen. Dus, okay.
Jelle is niet blij met mij, maar ja, even tussendoor. Ga door. Haan,
Krol, ja? Rijsbergen. Bijzonder slimme man, hè? Rijsbergen kan zeer goed praten. Dan hebben we Kees van Iersel.
Kees van Iersel,
ja,
FC Twente.
Ja, die was wisselspeler. En je zag hem ook op dat filmpje een beetje op de achtergrond staan. Prachtig.
Voelde zich dan ook makkelijk.
En die Treitel. En Krol aaide met zijn hand over de bol, over de kale kop van Treitel. Dus dat was de derde keeper, hè? Was dat?
Zijn zijscheiding is weg, toch, bij Eddie Treitel?
Ja.
Die had zo'n overkam, ja. Had hij vroeger.
Nou, dan had je Willem natuurlijk. En dan heb je de twee Kerkhofjes. Ja. Toevallig ontmoette ik pas, doordat ik met Willem omga, moet je soms... Opeens zat ik ergens naast Willy van de Kerkhof. dus bijzonder vriendelijke... Hartelijke man. En het is schitterend te zien om die oude boeven van het veld. Dat zijn nu breekbare oudere mannen geweest. En ze hebben het geweldig gehad daar. Maar ze riepen wel tegen Willem van... je vond het zeker niks, hè, het spel. En dat klopte wel. Hij vond het Nederlands elftal heel matig. Maar ik vond het ontroerend mooi. Het was het leven in beeld, vond ik. Oude strijdmakkers.
Maar waren er nog maar 7 over? Johnny Rep kon dan niet, zei jij?
Nee.
Maar laten we even langslopen. Je chef dood.
Nou, Jan Jongbloed is pas overleden dood. Natuurlijk. Wim Suurbier is niet
Wim
zo
heel... Suurbier, ja. Geels. Ja, zat... Cruijff uiteraard.
Geel zat er niet bij, volgens mij. Nee.
Geel zat bij de selectie. Ja,
Piet Keizer.
Je had rug nummer 1.
Ja, Piet Keizer en Cruijff.
Ja. Rensenbrink is overleden. Ja. Wim Jansen natuurlijk. Ja. Johan Neeskens was er natuurlijk ook bij trouwens. Die hebben we niet genoemd. En dan...
Piet Schrijvers? Die zat in...
Hardy Vos was een speler van Feyenoord die mee was. Die was ook niet bij. Dood. Pleun Strik ook is dood. Dienst Israël was er trouwens ook bij.
Ja, die was overigens. Ja. Dus, Piet Schrijvers misschien de reservekeeper?
Nee, die was in 78
pas. 78 pas.
Ja. Nou, ik vind het een mooi stemmig einde. Maar we moeten nog even voorspellen. Feyenoord Ajax. Zeg het maar, Frans.
5-1.
5-1, Thomas?
4-0.
4-0, Essel?
1-0.
Zeg ik 3-1. Nou, dat hadden we toch ook niet gedacht een jaar of 3-4 geleden. Maar goed.
Vorig jaar zelfs nog ineens.
Als troost kunnen we zeggen dat het volgend jaar zomer weer helemaal anders kan zijn. Want dat is voetbal. Beste mensen. Famous last words. Dank voor het luisteren en volgende week dan zijn we weer met aflevering 161. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.